Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Na de avonddienst is er gelegenheid om samen te komen voor een preekbespreking en samenzang in de zaal achter de kerk. Aanstaande donderdagavond zal er een zendingsavond worden gehouden in de zaal achter de kerk. Broeder R. Groenenboom zal voor ons een presentatie houden namens de stichting De Ondergrondse Kerk. Aanvang 7:30. Dan is er de eerste huwelijksafkondiging van Dirk Compagner en Maria Willempje van Oostenbrugge. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal vrijdag 7 maart plaatsvinden om 1:00 in onze kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 146, de versen 3 en 6. 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere zijn God. En het zesde vers, 'tis de Heer wiens mededogen. 146, 3 en 6. Gemeente, laten wij ons stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. En zingen wij daarna Psalm 63, het tweede vers. Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. 63, het tweede vers, nadat we de wet des Heren gelezen hebben. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
schriftlezing van morgen is 2 Korinthe 2, de versen 10 tot en met 17. Wij lezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 2. En we beginnen te lezen bij vers 10. En daar lezen wij Gods heilig woord. Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijge. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Voorts, als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. En Gode zij dank, die ons al een tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Goden een goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God. In de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Matthäus 16. Matthäus hoofdstuk 16. En het wordt gevormd door de versen 18 tot en met 20. Matthäus 16, de versen 18 tot en met 20 is de tekst voor de prediking. En daar lezen we opnieuw Gods woord, de woorden van onze tekst. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zover de woorden van onze tekst. Gemeenteverband met ons gebed is het volgende verzocht om te gedenken in het gebed. Zuster Visser Kacheland verblijft nu in het ziekenhuis te Dirksland en wordt daar behandeld vanwege een gebroken ruggenwervel. We willen ook bidden voor zuster Van Driel van Oostende. Die is gistermorgen opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland nadat zij een TIA moest doorstaan. Ze heeft nu verlammingsverschijnselen. Ze kan spreken. Kracht in haar rechterhand is zwak, maar we willen ook haar de Heere opdragen. En dan is er dankzegging gedaan ook voor zuster Van der Laan van Wezel. Zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, maar haar situatie is nog wel zorgelijk. Ze is zwak en moet toch speciale behandeling hebben. We willen ook dankzegging doen voor de familie Damis Vroeg in de Wei uit Nieuwe Tongen, die in de afgelopen week mocht gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. We willen ook dankzegging doen voor broeder P. Tanis, dat hij weer in de kerk mag zijn voor het eerst na zijn heupoperatie. Zullen we samen bidden en danken. heilige, heerlijke Heere in de hemel. Wat een zegen dat u ons gespaard hebt in deze afgelopen week. Sommigen van ons hebben gereisd. We danken u voor uw bewaring dat we weer hier samen mogen zijn in uw huis. En wat een voorrecht dat we zojuist uit uw woord hebben mogen lezen. En we belijden dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Maar daartoe is wel nodig dat u met uw Heilige Geest u zich zou verbinden aan dat woord. En daarom bidden wij u of u ons na al de zegeningen die u ons gegeven hebt, toch ook deze belangrijke zegen niet wilt onthouden. En dat is de werking van uw Heilige Geest. Wij bidden u of u met uw genade in ons midden wilt werken. Of u met uw geest wilt krachtig werken in harten van jongeren en van ouderen. En of u zelf door de majesteit van uw genade mensen wilt overzetten. Want u bent toch de Heere van alle mededogen. U bent toch de Heere die hulp geeft in nood. En wat is onze nood toch groot, Heere? Het is onze zondaarsnood. En u hebt uw Zoon gegeven en uw Heilige Geest uitgestort. O, wil dan uit genade bij ons werken en in onze harten wonen, dat de gemeenschap met Christus ervaren mag worden. Heer, we belijden u dat wij het wel verzondigd hebben, want wij zijn niet geweest die we hadden moeten zijn. Ook in de afgelopen week hebben we tegen uw 10 geboden gezondigd. En daarom is er in ons geen waardigheid, in ons ligt geen verdienste. En daarom bidden wij u enkel uit genade of u zich over ons wilt ontfermen en met uw geest en woord in ons midden wil zijn. Delg uit onze zonden, geef dat we daar ook verdriet over hebben en schenk door uw genade dat de zonde ook het ergste in het leven voor ons zal zijn. O Heer, als we dat niet zien, open onze ogen. Werk in onze harten tot eer en lof van uw grote naam. Heere, zo mogen we u danken dat wij hier in vrede bijeen mogen komen. En dat terwijl er zoveel onrust in de wereld is, dat we horen van onrust en van nood. En zo willen we ook in deze dienst ook denken aan de nood van het volk van de Oekraïne. En dat u ook in de afgelopen week daar grote veranderingen hebt gegeven. Heere, wij dragen u dat volk op. En we bidden u of u uw kerk daar wilt zegenen en uitbreiden. En of u wilt geven dat volk verlost mag worden van corruptie en van dictatuur. En dat u wilt geven dat er vrijheid mag zijn. En dat ook daar in dat land uw kerk mag bloeien. Zegen uw kinderen daar. U hebt daar rijk gewerkt. Ook in de afgelopen 20 jaar. We bidden u, Heer, of u nog verder wilt blijven werken. En uw kerk daar wilt uitbreiden. We bidden ook voor andere landen in de wereld waar er onrust is. Waar er strijd is, waar er verdrukking is, waar uw kerk zwaar vervolgd wordt. Heere, wilt u toch met uw geest en genade kracht geven aan hen die geroepen zijn om te lijden. Heere, geef ook dat wij in ons land de vrijheid die wij hebben niet misbruiken. En dat we het ook niet maar vanzelfsprekend vinden dat wij zomaar naar de kerk kunnen gaan. En dat wij onder uw woord mogen verkeren. Geef dat we de trouw mogen zijn aan uw kerk. Trouw aan uw woord. En dat er een diep verlangen en begeerte in ons mag zijn om u te kennen, te vrezen en te dienen en lief te hebben. En dat niet maar formeel, maar met het hart. Heere, maak ons levende leden van u en van uw gemeente. Zo bidden wij u ook voor de leden van de gemeente die het moeilijk hebben. Er zijn verschillenden onder ons die door moeite heen gaan. Die moeite zijn u volkomen bekend. En wij bidden u voor hen die worstelen en hen die het zwaar hebben. We bidden u om uw genade, uw licht en uw ontferming over hun leven. Wilt u hen nog uitkomst geven en genade schenken? Heere, geef dat gebeden verhoord zullen worden en dat uw naam toch de eer en de lof mag ontvangen door alles heen. We bidden u voor zuster Visser Kacheland, die nu in het ziekenhuis verblijft, de Dirksland. U weet hoe ze pijn heeft en hoe het moeilijk voor haar valt om te moeten liggen. Heere, wanneer alles zo anders geworden is in haar leven en wanneer ze daar ook moeilijk mee heeft, wilt u met de kracht van uw geest haar ware troost geven. Heere, wilt u uw vinger op haar lippen leggen en dat zij goed mag spreken van u en wilt u haar zegenen. Geef dat de pijn mag verminderen, dat ze door u versterkt mag worden. Heere, we bidden u ook voor zuster Van Driel, toen zij zo plotseling opgenomen moest worden gistermorgen. Heere, wil ook daar beterschap geven. Schenk uw nabijheid, uw lieflijke genade, dat zij weten mag dat haar leven in uw hand is. Heere, vertroost haar door uw woord en geest. En laat ook haar hoop mogen zijn op de levende God. Wilt u nog beterschap geven en kon het zijn volkomen herstel schenken, wees haar goed en nabij. Heere, we bidden u voor zuster Van der Laan van Wezel. Ze mocht thuiskomen uit het ziekenhuis waar we u voor danken, maar u weet dat ze toch niet goed is, dat er toch zwakte is en moeite en leed. O Heere, laat ze mogen ervaren dat elke dag opnieuw u er bent, met uw genade, met uw kracht. En Heere, geef dat deze zuster, die al 97 is, dat haar hoop op u de levende God mag zijn. Want u hebt gedragen haar leven lang. En zoudt u nou niet meer dragen? Ach, u houdt toch trouw, trouw tot in eeuwigheid. Laat zij ook die trouw van u mogen beleven en daardoor vertroost worden. Heere, wij zeggen u hartelijk dank dat de familie Dammes vroeg in de wei ook 40 jaar getrouwd mochten zijn in de afgelopen week. U hebt hen gespaard en gedragen door lief en leed heen. En u hebt hen gezegend. We dragen hen u hartelijk op. We bidden u zegen over hen, ook voor de toekomst. Laat uw heillicht hen mogen voorgaan. En laat uw genade hen mogen verblijden. Ontferm u over dit echtpaar en hun kinderen, hun kleinkinderen, tot eer en lof van uw heerlijke naam. Heere God, wij bidden u of u in uw gunst wil neerzien op heel onze gemeente. Heere, we bidden u of u ook onze dankzegging wil aanvaarden voor broeder Tanis, dat hij weer in het ziekenhuis mag zijn. Gedenk hem verder. U hebt het wel gemaakt. U hebt hem gezegend. Heere, heb dank voor al uw goedertierenheid hem betoond. Zegen hem in uw genade. En geef dat hij ook zijn hulp en heil alleen van u mag verwachten. Heere, gedenk ons in uw gunst. Zegen ons in deze dienst. Neemt u weg alles wat hinderen kan in spreken en in luisteren. En laat uw woord naar uw zin en mening verkondigd mogen worden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. We willen dan zingen Psalm 52, de versen 5, 6 en 7. 52, 5, 6 en 7. Geliefde gemeente, vorige week hebben we gezien hoe de Heer Jezus naar het noordelijkste gedeelte van Israël gegaan is, om daar alleen met zijn discipelen te zijn. En dat de Heer dat gedaan heeft omdat hij hen onderwijs wil geven. Belangrijk onderwijs. Ten eerste over wie de Heer Jezus is. En zo is het gekomen dat de apostel Petrus namens de discipelen getuigd heeft dat gij zijt de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. En toen heeft de Heer Jezus hen laten zien dat ze dit geloof ontvangen hebben door de werking van God de Vader. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dan gaat de Heer Jezus verder nog meer onderwijs geven. Dan gaat de Heer Jezus hen onderwijs geven over zijn kerk. En hoe de kerk van de Heer bewaard zal worden. En hoe de Heer ook zijn kerk zal bouwen. En dat zien we dan in de woorden van onze tekst. Matteüs 16, 18 tot en met 20. We kunnen dit samenvatten door te zeggen, Christus bouwt zijn kerk. En hij gebruikt daarvoor ten eerste de apostelen. Ten tweede sleutels. Ten derde onoverwinnelijke kracht. Dus Christus bouwt zijn kerk. Hij gebruikt daarvoor apostelen. Hij gebruikt daarvoor sleutels. En hij gebruikt daarvoor onoverwinnelijke kracht. Dus de Heere bouwt zijn kerk, maar hij gebruikt daar middelen voor. En wat voor middelen zijn dat? Nou, we lazen het antwoord in vers 18, daar lezen we het. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Daar ziet u al een antwoord op wat voor middel de Heer Jezus gebruikt om zijn kerk te bouwen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar wat betekent deze tekst dan? We weten dat de naam Petrus rots betekent. En Petra, dat betekent ook rots. In het Aramees, waarin de Heer Jezus gesproken heeft, een dialect van het Hebreeuws, daarin zijn deze woorden nagenoeg gelijk. Petrus, Petra. En wat betekent het nou dat de Heer Jezus zijn kerk gaat bouwen op die rots op Petrus? Wat wil dit eigenlijk zeggen? Er zijn verschillende opvattingen voor wat we hiervan moeten denken. Sommige mensen denken dat de Heer Jezus verwijst naar die goede belijdenis van Petrus en dat dat de grondslag zal zijn van de kerk. Op zich is dat ook op zich wel waar, dat de Heer zijn kerk bouwt op de waarheid, op het getuigenis van de waarheid en op de goede leer, dat is waar. Maar is dat nou wat de Heer Jezus hier bedoeld heeft? Toen Petrus gezegd heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dat dat het fundament is van de kerk. Nou, de Heer bouwt zijn kerk wel op het woord en op de waarheid, maar is dat wat hij hier bedoeld heeft? Sommigen denken ook dat, maar dan verzinnen ze er iets bij. Ze zeggen dan dat de Heer Jezus de naam van Petrus noemt en zegt, ik zeg u, gij zijt Petrus. En dat hij toen naar zichzelf gewezen heeft en gezegd, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ja, dat is ook een opvatting, maar alleen dan verzin je er wel iets bij, want het staat er helemaal niet, dat de Heer Jezus naar zichzelf wees. Dus dat zal wel niet goed zijn. Maar op zich is het wel waar dat de Heer Jezus het fundament is van de kerk. En dat de Heere Jezus inderdaad die uiterste hoeksteen is die in Sion gelegd is. Waar Petrus later over zal schrijven in 1 Petrus 2 van vers 6. Een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Zegt Petrus zelf en dat is Christus. Hij is de hoeksteen, het fundament van de kerk. Dus op zich is het wel waar dan dat de Heer Jezus de fundament van de kerk is. En op dat fundament zal hij zijn kerk bouwen. En we lezen ook Efeze 2 vers 20. Jezus Christus, de uiterste hoeksteen. En Lucas 20 vers 17. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is tot een hoofd des hoeks geworden. Betekent ook weer hoeksteen waar alles tegenaan leunt. Maar dan moeten we nog eens een keer naar de tekst kijken. Wat bedoelt de Heere Jezus hier nu te zeggen in dit gedeelte? Gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat woordje deze is belangrijk. De Heere Jezus spreekt toch Petrus aan. Gij zijt Petrus en op deze Petra zal de Heere zijn kerk bouwen. De Heere zal zijn kerk bouwen op Petrus. Dat betekent het hier. Maar dan denken wij, hoe kan dat nou allemaal? De Heere Jezus is toch de uiterste hoeksteen. Hoe kan de Heere Jezus zijn kerk bouwen op een mens? En zeker Petrus, die hem straks ook nog zal verloochenen. En die straks nog een keer vermaand zal worden door apostel Paulus. Dat lezen we over in de Galatenbrief. Dat Petrus zich ook op een bepaald moment zich wat schijnheilig had aangesteld. En met de judaïsten, die zeggen, je moet de wet nog onderhouden. Daarmee ging houden. Dus ja, wat is Petrus nou? Nou, Petrus is in zichzelf ook niets. Hij was ook maar een zwak mens, net als u en ik. Hij had toch geen kracht in zichzelf. In zichzelf was hij ook maar bang, net als u en ik. Maar door de genade van de Heilige Geest werd hij bekwaamd en krachtig om te preken zoals geen ander. Hij heeft gepreekt op de Pinksterdag toen, preekte hij. En later zie je ook dat Petrus een leidende rol vervult in de kerk. En wat betekent het dan dat de Heer Jezus zijn kerk zou bouwen op Petrus? Nou, het is niet alleen op Petrus. Het is op al de apostelen. Maar Petrus spreekt hier. En daarom spreekt de Heer Jezus Petrus aan. Maar twee hoofdstukken verder in Matthäus 18, dan zal de Heer Jezus al de apostelen letterlijk aanspreken. En dat is hier ook de bedoeling, want Petrus sprak namens de apostelen. Dus namens de apostelen wordt Petrus hier genoemd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar daarbij is de Heere Jezus wel de uiterste hoeksteen. Al die apostelen, kun je zeggen, rusten op dat ene fundament, Christus, 1 Korinthe 3 vers 11. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Want hij is gestorven, hij is opgestaan uit de doden, hij heeft een eeuwige gerechtigheid verdiend. En hij is ook de enige naam onder de hemel gegeven waardoor zondaren zalig worden. En zo zien we dat Petrus en de apostelen gebruikt worden door de Heere om zijn leer uit te dragen in deze wereld. De Heere gaat zijn apostelen daarvoor gebruiken. Zij hebben van hem de leer gehoord. Zij hebben van hem gehoord wie de Heere Jezus is. En zij zijn oor- en ooggetuigen geweest. Dat is nou het belangrijke van een apostel. We kennen nu geen apostels meer. Waarom niet? Omdat een apostel is een oor- en ooggetuige van de Heere Jezus. Ze hebben de Heer Jezus gekend en gezien en woorden van hem ontvangen. En zij geven het door aan de mensheid. En zo zijn de gebruikte Heer Jezus apostelen. Maar daarbij is de Heer Jezus het enige fundament. De apostelen leunen allemaal op de Heer Jezus. Zoals Petrus ook later op een andere plaats zal schrijven in 1 Petrus 2 vers 4. Hij is de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En hier zien we hoe de Heer Jezus dan werkt. De Heer Jezus kwam en heeft zijn leer verkondigd aan de apostelen. De apostelen moeten het verder brengen. En al Gods kinderen worden dan levende stenen. Dus het is een beeldspraak. De Heer Jezus is bezig zijn kerk te bouwen. Zijn koninkrijk te bouwen. En dat bestaat uit stenen. Maar dat zijn levende stenen. Dat zijn al zijn kinderen. En de ene brengt de ander weer voort. De Heere gebruikt de apostelen, maar daarna ook al zijn kinderen om een getuige van hem te zijn. Om kinderen op te voeden. Om te goed te spreken over de Heere. Zo bouwt de Heere. En daarbij hebben de apostelen een fundamentele rol. Daarom staat ook Efeze 2 vers 20 gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En in Openbaring 21 vers 14, het nieuwe Jeruzalem heeft 12 fundamenten. En in dezelfde de naam van de 12 apostelen van het Lam. Dus die 12 apostelen zijn het fundament van dat nieuwe Jeruzalem. Dat is de kerk, het volk van de Heere. En zo is het ook gebeurd. De apostelen zijn uitgezonden en zij hebben het evangelie ons verkondigd. En wij hebben ons te houden aan deze apostolische leer. En daardoor zal de Heer Jezus zijn gemeente bouwen. Het is ook ontroerend wanneer de Heer Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen, hier in vers 18. Het is zijn kerk. Het is mijn kerk. Zijn gemeente. Daar heeft hij voor betaald. Hij bouwt de gemeente. Maar daar maakt hij gebruik van de apostelen. En daartoe heeft de Heer Jezus zijn 12 apostelen gezalfd. Opdat zij zijn knechten zouden zijn en zijn leer zouden uitdragen in deze wereld. En wat betekent dit dan voor ons, gemeente? Wat betekent dit voor ons? Dat betekent dat de Heer Jezus ook nu zijn kerk bouwt op grond van de leer van de apostelen. En dat betekent dat wij ook als gemeente, als kerk, ons te houden hebben aan de apostolische leer. Wat is dat? Dat is de leer van het Nieuwe Testament. Wat u in het Nieuwe Testament ziet, dat is ons overgegeven door deze mannen, door deze apostelen. En daarom hebben we ons daaraan te houden. We hebben die leer ook vast te houden. We hebben die leer te kennen. We moeten die leer beleven. En daaruit leven en daardoor leven. En daarom is het zo belangrijk om de leer te beaccentueren. We leven in een tijd waarin de leer niet zo belangrijk geacht wordt. Het gaat om de praktijk, zegt men. Het gaat niet om de leer, maar als er geen leer is, dan is er geen fundament. Het gaat niet om ons gevoel. Het gaat uiteindelijk ook niet om wat wij denken wat praktisch is, maar het gaat om wat God tot ons zegt. Dat is het fundament en dat zal een impact hebben op ons leven. Ook als gemeente, als kerk, moeten wij ons houden in wat wij verkondigen, wat wij leren op catechisatie en op zondagschool, moeten wij ons houden aan deze apostolische leer. En daarom belijden we ook dat wij horen tot de apostolische kerk. En dat we daarom ook gemeenschap hebben met anderen in andere landen die ook diezelfde apostolische leer vasthouden. Dus de Heer Jezus bouwt zijn gemeente door middel van de apostelen. Maar de Heer bouwt ook zijn gemeente door middel van sleutels. En dat leest u in vers 19. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Petrus, maar ook de andere apostelen, krijgen een zekere bevoegdheid in Gods kerk. En deze bevoegdheid is niet alleen gegeven aan de apostelen. Het is ook gegeven aan de ambtsdragers in de kerk. Wij beleiden ook wat wij noemen een zogenaamde apostolische successie, een opvolging. Niet dat wij apostelen kennen, nee, die zijn uniek. Maar apostelen hebben wel de leer overgedragen aan Timotheus en aan Epafroditus en Epaphras en anderen. En zij hebben het ook weer doorgegeven aan anderen. En zo is het uiteindelijk steeds weer doorgegeven tot op de huidige dag. En daarom is er een zekere opvolging daarin. Een zekere bevoegdheid. En die bevoegdheid is gegeven aan de apostelen. De sleutelmacht noemen we dat, maar dat is overgedragen aan de ambtsdragers van de kerk zoals die er nu zijn. En wat wil het zeggen als je een sleutelmacht hebt? Dan moet je denken aan vroeger. Dan was er iemand die de sleutel had tot de stad. Of sleutel tot een kerk. Iemand had de sleutel tot de poort van een stad. Dat was de sleuteldrager. En 's avonds ging die poort op slot ter beveiliging. Die man nam de sleutel mee. Maar hij kon dus die deur openen en hij kon die deur sluiten. Dan bepaalt hij wie naar binnen gaat en wie buiten blijft. En dan kan hij die deur dus toesluiten voor mensen. Hij kan ook die deur openen voor mensen. En dat is het beeld dat de Heer Jezus gebruikt hier voor de dienaren van het evangelie, voor de ambtsdragers. De apostelen kregen de macht van de Heer om de deuren te openen van het koninkrijk der hemelen en ook die deuren weer te sluiten. Ze hadden de bevoegdheid om te bepalen wie behouden zouden worden en wie verloren zouden gaan. Niet dat zij het oordeel hadden, niet dat zij de harten kenden, maar ze mochten wel met het evangelie komen. Wie zich bekeert, zal behouden worden. Wie verhardt in zijn onbekeerd leven, zal verloren gaan. Dus door middel van de prediking, door middel van het woord, wordt de deur geopend of wordt de deur toegesloten. En zo moet de prediking verkondigen. Dat zij die hun zonden belijden en zich tot de Heere bekeren, dat zij behouden zullen worden. En dat zij in dat koninkrijk van God zullen ingaan. En zij die zich verharden, zullen verloren gaan. En zo zal de prediking van Gods woord zijn ten oordeel of tot voordeel. Daarom is de prediking, ook de kerk, een heel belangrijke plaats om te zijn. Denk niet dat u hier vrijblijvend kunt zitten. U en ik, wij kunnen hier niet vrijblijvend meer zijn. We hebben het evangelie gehoord. En er zal ons verantwoording van gevraagd worden. Wat we met het evangelie gedaan hebben. En de apostel Paulus spreekt daar ook over in 2 Korinthe 2, wat we gelezen hebben. Want wij zijn goden, een goede reuk van Christus. In degenen die zalig worden. En in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode. Maar genen een reuk des levens ten leven. Wanneer wij de prediking afwijzen, wanneer we de prediking naast ons neerleggen, wanneer we er eigenlijk niks mee doen, wanneer we er over ons heen laten komen, wat gebeurt er dan? Dan zal die prediking ons ten oordeel zijn. Dan wordt het oordeel verzwaard, omdat we het niet geloven. En ongeloof is de ergste zonde. De Heer Jezus zegt, de mensen van Capernaum waren grotere zondaren dan de mensen van Sodom en Gomorra. Dat zegt de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt dat omdat zij niet geloofd hebben de prediking die de Heer hem bracht. En dat als die prediking geklonken had in Sodom en Gomorra, dan hadden zij zich al lang bekeerd, zegt de Heer Jezus. Daarom is ongeloof een vreselijke zonde. Om het woord te horen en vervolgens naast ons neer te leggen. Te horen van iemand die zijn bloed stort, in de hel is gegaan, alles gedaan heeft. En dat vervolgens die prediking naast ons neer te leggen. En bezig te gaan met onze eigen bedoeling en wat wij leuk en interessant vinden. Dan wordt de prediking ten oordeel. En dan kunnen we wel zeggen, ja, de Heere moet het veranderen en we kunnen dat niet en we hebben er, ja, we kunnen onszelf niet bekeren. Ongeloof. Niet handelen zoals de Heer het ons zegt. Roept mij aan in de dag der benauwdheid. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Er zijn toch zulke vrije nodigingen om tot de Heere te komen. Maar als we het naast ons neerleggen, dan zal het ons die prediking hier in de kerk te zitten, het zal ons oordeel verzwaren. Of we luisteren naar het aanbod. En we luisteren naar die liefelijke uitnodiging, komt herwaarts tot mij. En dat we luisteren en dat we onder de indruk komen van dat woord. En dat we bukken en dat we zeggen, Heer, ik begrijp zoveel dingen niet, maar ik weet wel dat ik een zondaar ben. En ik mag niet en kan niet leven zonder u. In de prediking roept Christus ons tot hem te komen. Komt herwaarts tot mij. En daarom mogen wij niet bij hem vandaan blijven. Hij nodigt ons om tot hem te komen, zoals u bent, met al uw mislukkingen en met al uw zonden en met al uw gebrek aan inzicht. Indien hij die mannen van Capernaum heeft uitgenodigd om tot hem te komen, terwijl die mannen ergere zondaren waren dan de mannen van Sodom en Gomorra, zou de Heere u dan afwijzen wanneer u tot hem komt? Nodigt hij u dan niet? Roept hij u niet allen om tot hem te komen? Hij zegt u dat hij uw Heere en uw meester moet worden. En hij zegt ons die harde juk van de zonde moet afgeworpen worden. En we moeten leren zijn juk die zacht is en zijn last die licht is op ons te nemen. Zo roept de Heere Jezus onvoorwaardelijk. Dat betekent, u hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. U mag neervallen zoals u bent. U mag in uw hart roepen tot de Heere in uw leven te komen. Want hij is de enige die de woorden van het eeuwige leven heeft. En daarom mag u niet wachten. U mag niet wachten totdat u denkt dat u genoeg overtuigd bent van uw zonden. U mag niet wachten totdat u denkt, ja, nou ben ik verbroken en nu mag ik komen. U moet niet wachten totdat u tranen kunt schreien. U moet niet wachten totdat u denkt, nu ben ik genoeg verbroken onder mijn zonde. U hoeft zelfs niet te wachten tot u thuis komt uit de kerk. U mag hier in de bank in uw hart roepen tot die Heere. Wees mijn borg. Wees mijn koning, mijn profeet, mijn hoge priester. Zo roept de Heere ons door de prediking. Dat is een van de sleutels die de Heere gebruikt om zijn kerk te bouwen. Geloof dan dat u een verdorven zondaar bent. En geloof dat Christus noodzakelijk voor u is. Dat hij alles nieuw kan maken in uw leven. En God trekt mensen tot zijn zoon door de prediking van zijn woord. Het is niet in uw kracht dat u dat doet, maar het is de kracht van de geest die werkt juist onder de prediking van het woord, die uw ogen opent, die uw hart gaande maakt. Het is net zo mogelijk dat een hoge berg op aarde opeens de lucht invliegt en allemaal in kleine stukjes verspreid wordt over heel de aarde. Dat is eerder mogelijk dat dat gebeurt dan dat u uit uzelf tot de Heere gaat. Gods geest overtuigt. En Gods geest laat u iets zien van het verlangen. Zo wordt u niet gedwongen, u wordt gewillig gemaakt. Zie toch hoe noodzakelijk deze Christus is. Hoe begeerlijk hij is, hoe nodig hij is. Dat is een van de sleutelen die de Heere gebruikt, de prediking van het evangelie. Daardoor bindt en daardoor wordt ontbonden. Maar een andere sleutel van het evangelie, dat is wat we noemen de kerkelijke tucht. Wanneer iemand in zonde volhardt en zich niet bekeert, dan behoort er naar het woord van de Heere Jezus kerkelijke censuur op hem uitgeoefend te worden. En de bedoeling daarvan is dat hij teruggehaald wordt. En daarom moeten we censuur maar niet te pas en te onpas gebruiken. Dat moet pastoraal gebeuren. Daar moeten gesprekken voor gevoerd worden om iemand terug te trekken van een weg die tegen Gods woord ingaat. Maar als iemand volhardt, ja, dan moet censuur gebruikt worden. En dan wordt hem verkondigd ook dat als hij volhardt in een bepaalde zonde, dat de deur naar de hemel dicht gaat. Maar wanneer hij bekeert van een bepaalde zonde, dat dan de hemel geopend wordt voor hem of voor haar. Binden en ontbinden. Dat zijn eigenlijk rabbijnse termen. Betekent verbieden en toelaten. Wanneer iemand in zonde leeft, dan zal de toegang naar de hemel voor hem verboden zijn. Wanneer iemand zich bekeert, dan zal hij toegelaten worden tot de Heere. Nou, dat zijn de sleutelen die de Heere gebruikt. Hier is geen sprake van arbitraire macht. Van mensen die maar zo kunnen denken, ja, ik denk dat jij niet helemaal goed zit, dus ik ga maar censuur toepassen. Dat is vreselijk. Het gaat om de uiterlijke daden, over het hart oordelen we verder niet. We gaan af op wat iemand spreekt en wat iemand handelt. Wij kennen de harten niet, maar we moeten afgaan op wat iemand, hoe zich openbaart. En zo in die weg maakt de Heer ook gebruik van de sleutel van de kerkelijke tucht. De prediking en de tucht, dat zijn de sleutelen die de Heer gebruikt. De bevoegdheid die de Heer gegeven heeft hier aan Petrus en aan al de apostelen en daardoor ook aan de ambtsdragers in de kerk. Maar dan een vraag aan ons, waar staat u nou eigenlijk? Bent u nou binnen of bent u buiten? Hoe reageert u op Gods woord? Leeft u er eigenlijk aan voorbij? En zijn uw hobby's en uw liefhebberijen veel belangrijker? Maakt u geen tijd voor de Heer en zijn dienst? Wat betekent het als u zegt, ik heb geen tijd voor de Heer? Dat betekent dat u andere dingen belangrijker vindt dan de Heer. En dat betekent eigenlijk dat u daarin uw ongeloof laat zien. Terwijl de Heer zo goed is en lieflijk. Terwijl de Heer zichzelf gegeven heeft aan het kruis. Besef toch hoe rijk het is dat Hij ons nodigt om binnen te komen. Leef er niet aan voorbij. Besef toch dat God ons de hand reikt. Dat God tot ons komt. Dat God zo goed is. Dat u daar nooit spijt van krijgt. Dat Hij u geen kwaad zal doen. O, buig dan uw knieën. En zoek die levende God. En wees Hem gehoorzaam. Wel nu, dan zegt de Heer Jezus vervolgens nog iets aan de discipelen. En dat is dat ze niet met anderen hierover moesten spreken. In vers 20. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Waarom was dat? De Heer Jezus was toch de Christus, jongens en meisjes. Waarom mochten de discipelen dan niet spreken tegenover anderen dat deze is de Christus, de Messias? Waarom moeten ze nu zwijgen? Omdat de Joden dat toen niet konden begrijpen. Omdat de Joden een ingegraveerd beeld hadden van de Messias, dat hij een leider zou zijn die het leger van Israël zou aanvoeren en de vijanden uit het land zou verdrijven. Dat was hun beeld van de Messias. Net als David ook eens de oorlogen des Heren gevoerd had en een groot rijk had gebouwd. Zo zal de Davidszoon ook een groot rijk bouwen. En daar wachten ze ook op. En als hij zou komen, dan zouden ze allemaal aan mas in opstand komen tegen die gehate Romeinen. En wanneer de apostelen zouden verkondigen dat deze is de Messias, dan zou je een groot volksopstand krijgen. En dan zou het eigenlijke werk van de Heer Jezus, die komen zou om een veel prachtiger koninkrijk op te richten dan die van David. Een eeuwig koninkrijk. Met mensen uit alle landen en talen en volkeren. Maar straks zal de Heer Jezus het zelf verkondigen. Recht in de ogen van het Sanhedrin. Zal hij hen aanzien zien en zeggen dat hij de beloofde Messias is. En daarom zullen ze hem kruisigen, maar hij zal het zelf zeggen. En pas na zijn dood en opstanding, dan mochten de apostelen het overal gaan verkondigen, dat de Heer Jezus de lang beloofde Messias is van de Joden. En dan wanneer de Heilige Geest op de discipelen uitgestort is, dan zullen ze ook bekwaam gemaakt worden om duidelijk te spreken waarom de Heer Jezus kwam. Om mensen te leiden tot bekering en te verlossen van de banden van de duivel en van de zonde. Maar dat kunnen ze nu nog niet doen, daar zijn ze nu nog te zwak voor. En daarom moet de Heer Jezus hen verder onderwijs geven. Dat begint de Heer Jezus hiermee in Matteüs 16. En zo zien we dan dat de Heer Jezus zijn kerk bouwt. Hij gebruikt daarvoor de apostelen. Hij gebruikt daarvoor sleutelen. Maar hij gebruikt ook een onoverwinnelijke kracht. En dat is zo prachtig. De onoverwinnelijke kracht van de Heer. En dan kijken we nog een keer naar vers 18. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En het bijzondere is die laatste woorden, de poorten der hel zullen de kerk van Christus niet overweldigen. Wat betekent dat? De poorten der hel, dat is de macht van de hel. Er staat in het Hebreeuws, of in het Grieks staat daar Hades. Hebt u misschien wel iets van gehoord? Sommige moderne vertalingen laten dat woord Hades onvertaald. Er staat er gewoon Hades. Of dat vertalen ze door dodenrijk. Dat is een beetje apart, een beetje schimmig, een beetje ondefinieerbaar. Het rijk van de dood, waar alle doden heen gaan. Dat is een zwakke vertaling. Hades betekent gewoon, zoals de Statenvertalers vertaald hebben, de hel. En dat zien we ook heel duidelijk hier. De poorten van de hel. Dat is de macht van de duivel. In de poorten, daar zaten de bestuurders van een stad. Vanuit de poorten, daar werden de raadslagen gehouden, er werden dus bestuursvergaderingen gehouden en er werden besluiten genomen. Daar werden ook plannen beraamd om een oorlog te voeren, juist daar in de poorten van de stad. Als je in de poort zat, dan had je een hoog aanzienlijke positie, was je in de gemeenteraad. Maar nu zullen al de plannen en al de verschrikkelijke bedenkingen van de duivel en van al zijn legioenen zullen uiteindelijk de kerk van Christus niet overweldigen. De machten van het kwaad en van de zonde zullen de kerk niet overwinnen. Dus de eindoverwinning ligt in de Heer Jezus Christus en in allen die tot zijn kerk behoren. Maar nu wordt de kerk wel aangevallen. Deze aanvallen komen van de duivel vandaan. Hij is immers de grote tegenstander van God en valt aan. Hij probeert het werk van de Heere te verbreken, doet hij op verschillende manieren. Hij kan de wereld daarvoor gebruiken, Babylon-cultuur. En dat dringt in de kerken en trekt mensen weg uit kerken om maar in de cultuur, om in deze maatschappij te leven, om maar mee te doen, om maar te genieten. En dat infecteert de kerk en zuigt mensen weg. En zo wil de duivel dat de kerk zich eigenlijk werelds gaat gedragen. En daardoor verliest ze al haar kracht en al haar invloed en ze verwatert. Dat gebeurt. Er zijn kerken die verwateren en tot niet komen. En soms gebruikt de duivel ook geweld. Probeert hij mensen angst aan te jagen, hen te intimideren, zodat ze maar het christelijk getuigenis zullen opgeven. En dat lukt ook. Er zijn ook mensen die het christelijk getuigenis opgeven, dat ze bang zijn. Dat is ook een verschrikkelijke aanval. En dan gebruikt de duivel ook nog dwaalleer. Er komen er dwalingen op en leugen, zodat de kerk een dwaalleer gaat verkondigen en dat het zicht op de Heer Jezus wordt weggenomen. Dat men gaat zien op andere zaken, op zichzelf, op een goede werken. Of dat ze meer in de filosofie geloven of zeggen alle godsdiensten zijn gelijk. En zo worden mensen afgebracht van Christus, zodat ze uiteindelijk het geloof opgeven. En dat gebeurt ook. En dat lukt ook. Er zijn ook kerken die toegegeven hebben aan dwaalleer en hun kracht verloren hebben. Het is een verschrikkelijke strijd. Dit is de oorlog waar wij middenin staan, of we het nou willen of niet. We leven op oorlogsgebied. En het gaat niet om ons geld of goed, het gaat om uw ziel. Het gaat om uw eeuwig welzijn. En zo valt de duivel de kerk aan. En laat hij maar niet onderschatten. Als een briesende leeuw gaat hij rond, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Hij voert oorlog tegen het lam. En hij is een vraatzuchtig, wreed, bloeddorstig beest. En dat is de werkelijkheid waar de kerk onder leeft. In sommige landen worden ook getrouwe predikanten in een gevangenis gegooid of gedood. Er worden de kerken verbrand en christenen zomaar vermoord. Een grote gedeelte van de kerk verkondigen dwalingen en houden zich niet aan de apostolische leer. En de verleidingen van de wereld, hoogmoed, dat is ook werelds. Trots, dat is ook werelds hoor. Het is niet alleen een tv of entertainment, maar het is ook hoogmoed. En willen domineren, dat is ook een werelds gedachte. Hebzucht, ondankbaarheid. En zo overstroomt de wereld de kerk als een vloedgolf. Het is een zware strijd en persoonlijk kunt u er ook onderaan vechtingen staan. U kunt het moeilijk hebben. U kunt ook aangevallen, aangevochten worden. Dat u denkt, wat moet ik doen? En hoe moet ik het uithouden? Maar te midden van dit alles moet de kerk van Christus beseffen dat Christus sterker is. Sterker dan dwaalleer die hij ontmaskert. Want elk dwaalleer is uiteindelijk ontmaskerd als leugen. Tot op de dag van vandaag roept de Heere mensen op die dwaalleren ontkrachten. Gelukkig wel. Profeet, sta op. Nou, de Heere roept mannen die duidelijk hebben geschreven en gesproken tegen de dwaalleer. En Gods woord duidelijk aangetoond als de waarheid. En zo zijn er door Gods kracht ook mensen die te midden van vervolgingen blijven staan en bereid zijn hun leven te verliezen. En zeggen, ook al had ik 100 levens, ik zou 100 levens geven. Voor de naam van de Heere Jezus, omdat hij zo lieflijk is. Ik kan niet terug en ik zal niet terug. En in zijn kracht blijf ik staan. En ik heb een keer op een conferentie een predikant ontmoet uit Nigeria. Die tot 3 keer toe zijn kerk had zien afbranden. En die toen tot die kerk kwam, toen hij weer in brand stond. En toen hadden de moslims, hadden ze een strip gelegd op de weg met allemaal spijkers erop. Dat wanneer hij met zijn banden eroverheen zou rijden, dat ze hem zouden pakken. En hij kon niet stoppen, hij moest er doorheen, hij reed er doorheen en gebeurde niets met zijn banden. En zijn kinderen waar hij zo bezorgd over was, die vond hij een aangrenzend gebouw. En in Bulgarije zeiden de mensen toen we onder het communisme waren, toen leefden van het ene wonder na het andere wonder. En toen het communisme wegging, hielden de wonderen op. Want ook in vervolging de poorten der hel zullen de kerk van Christus niet overweldigen. Want ik heb de wereld overwonnen. Al hebt ge verdrukking in de wereld. En ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En de Heere trekt ook nu mensen uit deze wereld waarin wij leven. En laat hen zien hoe alles toch leeg is. En toch zo uiteindelijk saai is in deze wereld. En dat er maar iets is wat zo rijk en heerlijk is. Wat eigenlijk altijd weer anders en diep en rijk is. Dat is het leven met de Heere Jezus. Dat laat de Heer ook mensen zien, ook jonge mensen. Die ook nu zeggen met de woorden van de oude schrijvers, weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Nou, wat ze die oude schrijvers zeiden, dat wordt nu ook beleefd. Ook door jonge mensen. Die zeggen, u Heere begeer ik te dienen, ik kan het niet, maar wilt u mijn God zijn? Omdat de poorten der hel de kerk niet zullen overweldigen. Omdat Christus sterker is, omdat God een volk van eeuwigheid af verkoren heeft. Een bepaald getal van al de mensenkinderen, die heeft hij gegeven aan zijn zoon. En zijn zoon heeft zijn bloed gegeven, de prijs betaald voor deze mensen. En de Heilige Geest heeft het op zich genomen om deze mensen aan de zoon te verbinden en zo te verzoenen door de zoon met God de Vader. En niets of niemand kan dat raadsbesluit van de Heere God aantasten. Niet één zal achterblijven, want de poorten der hel zullen de kerk van Christus niet overweldigen. En wanneer er vele kruizen staan in Siberië, die nu zo langzamerhand omgevallen zijn, van de predikanten die onder Stalin omkwamen, hun kleinzoons spreken nu. In Rusland en in Oekraïne. Ze preken als nooit tevoren. Want de poorten der hel zullen de kerk van Christus niet overweldigen. Wat de duivel ook beraamt, hoe hij ook tekeer zal gaan. Hoe komt dat? Omdat de Heer Jezus bidt. Dat zijn geloof niet zal ophouden. Dat is de belofte. Maar die wordt niet gegeven aan Laodicensers, die lauw zijn. Dat wordt niet gegeven aan ongelovigen. Of aan hen die geen tijd voor de Here hebben. Dit betekent niet dat we maar achterover kunnen leunen en zeggen alles komt goed. Nee, dat wordt gegeven die belofte. Aan christenstrijders die elke dag beseffen hoe zwak ze zijn. Zoals Paulus, de grote Paulus, die zegt, en bid ook voor mij, dat mij de woorden gegeven worden in mijn mond. Hij had het gebed nodig van die pasbekeerde heidenen. Die grote apostel Paulus, omdat hij elke dag zijn zwakte ervaart. En hij zegt zelf, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want ik kan alles doen. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Omdat zijn kracht, de kracht van Christus, onoverwinnelijk is. En dan heeft de Heer een volk dat zichzelf wil verloochenen. Dat niet zozeer gericht is op hun eigen belang en op hun eigen inkomen en hun eigen welvaart en hun eigen welzijn. Maar dat Christus groot gemaakt mag worden in hun leven. Daar leven ze uiteindelijk voor. Hoort u daar ook bij? Dat ze het verderf in hun eigen hart zien en daar verdriet over hebben. En daarom strijden tegen de boze lusten van het vlees. En weerstand bieden aan de goddeloze ingevingen van de duivel. En God voortdurend bidden om kracht. Om hem trouw te zijn. Om hem te mogen kennen en hem te mogen liefhebben. In die weg behoudt de Heere zijn kerk. Want de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En al kan de kerk wel verplaatst worden en kunnen zichtbare kerken wel teniet gaan, toch gaat de Heere door heel de wereld heen. Het is een prachtige tekst. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Maar nog één keer kijken naar die poorten. Jongens en meisjes, een poort. Waar vind je die? In een stadsmuur. Klopt, heb je een poort. En wat doet die poort? Dat is een functie van zo'n stadsmuur. Dat is een functie van zo'n poort. Dat is een verdedigingsmiddel. Die poort werd zwaar versterkt. Soldaten erop. En die muur werd versterkt. Wat is het dan? Het is een verdedigingsmiddel. Kijk, zo mag je die tekst ook lezen. En dan wordt het opeens heel anders. Nog dieper. Dan is het niet dat de duivel maar de kerk steeds maar aanvalt. Dat gebeurt wel. Hebben we gezien. Maar er is ook iets anders. Het is ook dat Christus met zijn legerscharen de poorten van de hel aanvalt. En verbreekt en overwint. Dan weet u, overal waar zendelingen kwamen, overal wonnen de zendelingen. Zonder een zwaard, zonder geweer. Sommigen stortten hun bloed. En dan kwam er een ander na hen. En die werd ook gedood. Kwam weer een ander na hen. En de geest werkte en de weerstand verkruimelde en verbrokkelde. Overal waar zendelingen kwamen, daar won het evangelie. Want de poorten van de hel kunnen uiteindelijk geen weerstand bieden aan de aanvallen van prins Immanuel. En daarom kan de ergste zondaar nog tot bekering komen. Daarom kon Manasse in de gevangenis tot bekering komen. En kon Saulus van Tarsen tot bekering komen. En zo gaat de Heere verder. En hij trekt wie hij wil. En bekeert wie hij wil. Waar vandaan? Omdat hij vorst Immanuel is. De machtige, de heerlijke. O, hoe zalig om uw weg op hem te wentelen. Op hem te vertrouwen. Hij zal het maken. Want hem komt de koninkrijk toe. En de macht en de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we zingen Psalm 37, het derde vers. Bidden en danken. Zo naderen wij tot u, o Heere, gij koning van het heelal. Gij die groot zijn in macht. Gij die groot zijt in uw bescherming, in uw trouw. Die uw kerk geplant heeft, ook op in ons vaderland. En dat u uw kerk bewaard hebt, ook onder moeilijke omstandigheden. Maar u hebt onze kerk hier in ons land bewaard tot op de dag van vandaag. Het is enkel door uw genade. O, geef dat we dat niet als vanzelfsprekend aannemen. Want in Turkije was het ook eens dat 90% van de mensen christenen waren. Al zal het misschien uiterlijk geweest zijn. Maar zo was het toch. Heere, zo kunnen wij het ook maar niet voor kennisgeving aannemen, maar geef dat er in onze harten een levend geloof zal zijn, een hartelijke liefde, een vaste hoop op u. Heere, wil dat bewerken, opdat wij ook de wereld vaarwel zeggen. En dat wij ook als levende stenen een getuigenis mogen zijn van uw genade. O, geef dat we niet bij u vandaan blijven, maar dat we uw woord geloven en het leven buiten onszelf zoeken in u, de levende zaligmaker. Heere, vergeef onze tekorten ook van deze dienst en breng ons samen ook vanavond weer in uw huis. Verbind uw zegen aan de zondagsschool en gedenk ons in uw genade om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 6, de versen 9 en 10. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.